En dan dank ik jullie heel erg voor de onderlinge bespreking die ik heb mogen horen. Die heeft me erg geraakt. Omdat dat heel vitale probleem eigenlijk aan de orde komt. Ad heeft daarbij nog de gita aangehaald. En dat is inderdaad datgene waar het om draait, waar we allemaal mee te maken hebben. En waarbij de overlevering, want de gita is tenslotte ook een overlevering, het is een compilatie uit de Veda's. En daar hebben de schriftgeleerden, die pandits, die hebben er natuurlijk hun aandeel in gehad. En zelfs in de commentaren van Radhakrishnan, die waarschijnlijk de meest verlichte commentaren heeft geleverd op dat hele gegeven, is toch het wettische, is erin geslopen. Ik bedoel dit. Het inzicht in het geheel waar we in staan is één ding. Maar zodra je daar conclusies aan verbindt, dan begeef je je op een terrein waar je niet op begeven moet. En dat was in dat die korte vertelling die ik vorige keer voorlas, was dat eigenlijk heel goed uit elkaar gehaald. Het lot en de bestemming, het zijn twee hele verschillende dingen. Het lot is het werkveld. Een bestemming geeft aan hoe je door dat werkveld je beweegt. En dat is nou, bij de Gita is dat gewoon verloren gegaan. Daar wordt gewoon gezegd van, je hebt je eraan te houden, alleen je mag niet je ik daarin brengen. Nou, dat is natuurlijk, dat zijn allemaal van die rigide mededelingen eigenlijk, waar je niet mee uit de weg kunt. Terwijl als je beseft dat je dus een bestemming hebt, en dat je je gegeven je lot daarin terecht vindt als je je bestemming herinnert, dan is dat, dan zit daar vrijheid in. Zonder verordening, zonder verbod, zonder morele last die op je schouders gelegd. En dat is heel belangrijk, dat je dat ziet. Dat dus het wezenlijke erin is, dat je gaat beseffen. Dat je gaat beseffen waar je voor staat. En Oscar merkte de vorige keer dan ook zeer terecht op dat je altijd in twee werelden leeft. En in onze maatschappijvorm, waar de mogelijkheden voor de bevrediging van de ikbehoefte zo enorm groot is, wordt het bijna onduidelijk wat er nu eigenlijk aan de hand is. En dat maakt dat je dus altijd weer eigenlijk geconfronteerd wordt met die oproep. Die Ima dan in haar vertelling, ja, woord geeft door duidelijk te maken dat je dus naast alle verbintenissen die je aangaat in dit leven. Oscar noemde onder andere het enorme belang van de relaties. Dat je daarin niet een antwoord vindt. Terwijl ze heel dichtbij zijn. Je gevoel, je verbondenheid met iemand of met een zaak, dat ligt heel dichtbij. En om dan dus te beseffen dat dat ingebed is in een veel groter geheel, waarin het misschien, ik zeg niet dat, maar misschien een andere betekenis heeft. En een andere keuze laat zien. En daarom is daar aan het eind van die vertelling van Ima, er wordt gesuggereerd dat zij hoopt dat dit kind op een bepaald moment dat zal gaan beseffen, zodat hij niet meer alleen vanuit alle relaties die er zijn, die ik heb, gehandeld wordt, maar vanuit een dieper besef. En dat daar afzondering bij hoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar wat heel belangrijk is, is dat je begrijpt dat het nooit een afwijzen is van alles wat je met je ik opgebouwd hebt. En daar, op dat punt is de mystiek heel vaak doorgeschoten. Daarin wordt dus zo duidelijk gesteld, ja kijk eens, daar heb je eigenlijk niks mee te maken. Het ene, het grote geheel, zeg ik dan nu maar, wordt gemakkelijk. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Alles moet intact blijven. En dan verdwijnt daar vanzelf uit. Dat is geen strijd, verdwijnt er vanzelf uit, wat niet in het grote geheel dienstig is. Ik heb dat maar op één moment in mijn leven, weliswaar gedurende langere tijd, ervaren en dat was toen ik in de dodenbarak werkte. Toen was het een noodzaak en een onvermijdelijkheid. Die ben ik later eigenlijk niet meer tegengekomen. Dat het een noodzaak is en dat het onvermijdelijk is. Dat je dus niet meer de vraag stelt, ja, maar had het niet anders gekund? He? Die mensen die daar stierven, aan bacillaire dysenterie, daar waren geen middelen voor. Dat gebeurde gewoon. En jij was toevallig op die plek en jij kon daar dus iets aan doen, je kon dat lijden, die krampen kon je dat wegvegen met een ontlasting, waardoor ze niet in hun eigen vuil lagen, dat kon je dus doen. Dat was natuurlijk weinig, maar dat kon je doen. Dus het was een noodzaak en het was onvermijdelijk. Dus je kon niet meer wikken en wegen en je afvragen, ja, kan dat anders? En dat zijn eigenlijk de sleutelboeien voor dit geheel. Dat je op een bepaald moment merkt dat de heelheid onpersoonlijk is. De heelheid is onpersoonlijk. De Heerheid voltrekt zich. En het enige waar het op aankomt is dat je dat beseft. Dat je beseft dus dat die Heelheid er is. En dat die in jouw leven betekenis heeft. En ook dat je geroepen kunt worden en dat je weer weggenomen kunt worden. Dat is ook een van de hele opmerkelijke dingen. Je kunt geroepen worden en je kunt weggenomen worden. Je kan opgeheven worden. Dit is niet, het past helemaal niet in ons denksysteem. Helemaal niet. En dat zijn zaken die eigenlijk pas duidelijk worden doordat je je erin verdiept. En dan kun je natuurlijk altijd afvragen, ja, waarom zou je erin verdiepen? Maar er komt een moment in het leven van een mens dat die zich erin verdiept. Voor mij was het eigenlijk heel makkelijk. Hè? Ik bedoel, ik ben een gelukskind op dat punt. Die dode barak, die werd me gegeven. Maar zoals wij leven, met alle mogelijkheden die we hebben, is het een uitdaging. Je hoeft je er niet in te verdiepen. Je kunt het laten gaan. En dus je bent helemaal geen slecht mens. Prima. Maar als je je afvraagt, ja, waar draait het eigenlijk om? Dan is het dat besef. En dat vraagt dus iets van je. Dat vraagt iets van je wat niet zomaar op je bord komt. En daar is een geheim in. Tenminste, voor mij is dat nog altijd een geheim. Wanneer iemand zich hierin gaat verdiepen. En daarmee is eigenlijk, in dat je verdiepen, is alles gegeven wat anders door een systeem aangedragen moet worden. En in het systeem roept het altijd verzet op, roept het dwang op. Terwijl dat vrijwillige je erin begeven. Dat is geen dwang. Dat is een gaan. En daar is die hele strijd van het ik, is daarin opgelost. In dat erop ingaan. En hoe vaker dat gebeurt, hoe meer je heel vanzelf geroepen wordt. Ik heb daarvoor een stukje uit mijn dagboek heb ik eruit gelicht wat hierop slaat. Wat misschien nog duidelijker kan maken omdat het zo gewoon is. Omdat het helemaal niet iets extreems is. De vaat was opgeruimd. De keuken zag er weer schoon en geordend uit. De vrouw zat aandachtig aan haar werkplank bij het zachte licht van de houten bol en trok met snelle, trefzekere halen het beeld dat in haar leefde steeds dichter in het zichtbare. Voor later als het echt geboren moest worden. Hij vond het jammer van haar weg te gaan. Maar de onmiskenbare trek die niet weerstaan kon worden, al van heel vroeger, toen de wereld hem nog vreemd was, liet dat niet toe. In de slaapkamer was het half licht van de overgang. Bij het raam dat over de huizen uitkeek naar de rondweg, met zijn oranje lichten en zijn niet aflatend gegrom, begon de hemel open te gaan onder een donkerzwart wolkendek dat steeds hoger optrok. De twee schoorstenen die altijd rookten waren er nu ook. maar het licht van de terugtrekkende dag, die de nacht al geroepen had, maar nog niet verstaan werd, maakte de zwaarte en het vuil doorzichtig en nietig onder de weerschijn van de sterren, die nog niet helemaal aanwezig alles in proportie brachten. De man wist dat hij nu alleen maar aandachtig kon zijn, afgewend van het oude, bijna versleten denken voelen dat in de dagen daarvoor in zijn steeds eenderige mompel was ingeslapen. Terwijl het zachte licht uit de hemel steeds verder naar de aarde afdaalde en wat vastgeleken had weer in beweging zette, zodat het, zoals hij zelf, loskwam uit het vroegere, zag hij tegelijk uit zijn ooghoek al de dagen daarvoor, al bestonden ze niet meer. En merkte dat de herinnering alleen maar het buitenste schilfertje was van een onafzienbare reeks anderen, die tegelijkertijd tot leven waren gekomen en zich nu in het hemelse licht voordrongen, om gezien en gehoord te worden voor de nacht definitief zou vallen. Maar hij wist van eerdere keren dat hij zich niet hoefde te haasten om ze alle te verstaan. Al wist hij ook dat wat nog komen zou en wat toekomst genoemd werd, afhing van wat hij ging vernemen in het licht, dat nu nog hoger door de wolken heen alles met elkaar in verband bracht, zodat het niet meer alleen en op zichzelf naast elkaar zou voortdommelen in een eindeloos zichzelf bevestigen. Die kenden het werkelijke niet. Al merkte je telkens weer dat verleden en toekomst gescheiden door het nu maar een gebrekkige menselijke uitvinding was waarmee je moest behelpen als het licht niet scheen. Je zou telkens voor jezelf naar dat licht moeten kunnen kijken, onvoorbereid, achterloos, buiten, waar de wind onverwacht uit zijn schuilhoek kon komen en alle bestaande verhoudingen meevoeren, zodat je opnieuw vanuit dat onbekende naar het oude en versletene kon kijken en zien dat het nog altijd verbonden was met het niet geborene. Toen hij zich omkeerde, omdat hij de vrouw thee hoorde inschenken, aan het aanrecht en de tijd van het licht blijkbaar om was, beseft hij opnieuw dat het licht zijn eigen ondoorgrondelijke redenen had om te komen en te gaan. Wat je ervan kon vertellen was gering en onaf, en dat hoorde zo. Zij die er naar luisterden begrepen zelden dat het onaf moest zijn. Onaf, zoals alle leven onaf is. Toch moest je altijd er weer van vertellen, wat er verder ook mee zou gebeuren. Al vertellend maakte je het toegankelijk, dacht hij, als je tenminste niet te veel van jezelf verguld was. Maar als het licht genoeg was doorgedrongen, kon dat niet. Tegenover de vrouw aan de keukentafel, boven de dampende koppen thee, nam de leegte het over. De theeblaadjes die langzaam in het hete water uitzetten en hun oorspronkelijke grootte weer aannamen, bewogen zich alsof ze nog aan de struik met elkaar praten, voordat ze zich definitief stil en dromerig legden. Zo zou je het moeten kunnen, zei de vrouw. Vanzelf begin geboren laten worden, omdat de situatie is zoals ze is. Je maakt meestal te veel misbaar als je voelt dat het zover is. Of je handen lijken niet vaardig genoeg, maar dat is alleen maar iets wat je denkt. En dat is net zoiets als je wilt vertellen en je denkt er tevoren over, zei de man. Erbij zijn, terwijl je bezig bent, zonder meegenomen te worden door wat zich voltrekt, zodat het vrij blijft om te worden. Onbelast door wat je ervan vindt. terwijl het gebeurt. Ze keken terug in hun leven. Het leek maar heel kort. Enkele momenten die nog levend waren en doorgingen zich te vervullen. Te midden van het voorbijgaande geruis van de tijd dat onophoudelijk ontstond en verging. Leek me daarom zo nuttig, omdat het een hele gewone situatie is. Een gewoon huis en de rondweg met verkeer en alles wat mis kan gaan. En het is dus onafhankelijk. Het is alleen, kun je het beseffen of kun je het niet beseffen. Dat is het enige wat overblijft. Maar ik bedoel, al die vragen die de vorige keer heel intensief behandeld zijn, die spelen daarin mee. En daarin merk je dus steeds opnieuw dat je vanuit dat andere hier zijn, zonder te denken, zonder te overwegen, je weg vindt. En dat speelt natuurlijk al één. Dit zijn zo van die kernen. Ja, het zijn nauwelijks problemen, het zijn uitdagingen. En daar. Hebben wij ook in te maken, en wij hebben erin te maken in een situatie waar die complexiteit zo enorm toegenomen is. Niet alleen het aantal mensen, natuurlijk, het is ook enorm toegenomen. Maar ook de complexiteit van het leven, onze verwachtingen, die zijn zoveel complexer geworden. En hoe kun je dus in die situatie en weer tot de oorsprong terugkeren, zonder bedoeling. Dat is misschien nog het meest verraderlijke erin. Daarom haalde ik eventjes die dode barak aan, omdat daarin dus geen bedoeling was. Het was noodzaak en het was onvermijdelijk. Dat was dus geen moment. Mogelijk om daar iets tussen te brengen. En wij kunnen natuurlijk eindeloos iets daartussen brengen. En er was ook nog, als ik me goed herinner, in dat gesprek, die vraag dat een kind soms schijnbaar onverschillig ingaat op lijden. Maar dan moet je wel beseffen, met zeker de kinderen van nu, hier bij ons, dat die in nog snellere vaart zich terecht moeten vinden in de wereld. Onze wereld, onze ik-wereld. En dat ze in die geweldige uiteenzetting eigenlijk, die daar plaats heeft, dat ze de buitenkant zien, waar ze zich ook mee moeten verstaan. Ze moeten later gewoon het leven in, ze moeten de maatschappij. En dat hangt van temperament af en van een heleboel factoren waar je helemaal geen idee van hebt. Het hangt af van de situatie waar ze zijn. Niet alleen hangt het van de ouders af, het hangt van zoveel factoren af. Maar dat je even ziet dat dat dus geen inkijk geeft in het wezen van het kind. ja, alles waar jullie mee bezig zijn, hè, dat roept eigenlijk om, ja, om daarbij stilstaan, om daarop ingaan. En dat is nou een van die dingen waarvan het lijkt alsof de wereld ons dat eigenlijk niet meer toestaat. Om er echt bij stil te staan. Niet als een opgave, niet als een oefening, niet als een van die onzin dingen, maar gewoon van jezelf uit. En ik denk dat wij, ja, dat wij op dat punt heel duidelijk moeten zijn voor onszelf en heel vastberaden moeten zijn voor onszelf. Want ja, ons organisme, zal ik maar zeggen, ons bewustzijn als potentie heeft de mogelijkheid dat je erop ingaat. Dat is iets waar we zelden bij stilstaan, maar dat is gegeven. Weet ik heel wel dat er hersenbeschadiging plaats heeft en al die gevallen horen er ook bij. Maar als gegeven, in potentie, is het mogelijk. En zijn wij dus vrij om daarop in te gaan. Absoluut gesproken. Kijk, dan is het natuurlijk weer niet zo. Dan zie je dat er dikwijls zulke omstandigheden zijn dat het haast een mirakel is als zo'n mens ertoe komt. En dan stuit je tevens op, ja, op een onbegrijpelijkheid. Maar ik denk dat je heel veel onbegrijpelijks in je leven zult moeten toelaten. Door te kunnen stoten. Anders blijf je steeg. Je kunt niet alles begrijpen. Maar het niet begrijpen hoeft natuurlijk niet onverschilligheid op te leveren. Daarom kun je toch betrokken zijn bij datgene wat je niet begrijpt. Dat is voor ons heel moeilijk. Het is soms niet te begrijpen. En toch is er iets in je wat je oproept om erbij te zijn. En ik denk dat dat misschien het allerbelangrijkste is. Dat je erbij blijft.